Neemt u plaats. God is goed. Hij is zeer te prijzen. Er zijn vanmiddag geen jarigen. Nee. Ik kijk altijd naar jarigen uit. Ik vind het altijd wel leuk als er mensen zijn die jarig zijn of worden. Dat is altijd wel goed. Maar het is goed om vandaag hier in Gods huis te zijn. Om met elkaar het woord van God te openen. Om met elkaar liederen te zingen tot eer en glorie van de naam van Jezus Christus. Hij is de opgestane Heer. Hij is degene die ons verlossing heeft gebracht door zichzelf te geven als een offer. En we danken hem voor zijn genade en zijn goedheid. Ik wil dan deze middag de Bijbel openen met u in het evangelie van Lucas. En wel Lucas 4. Gezondheid. En dan gaan we naar het 14e vers. Nou, daar staat voor ons opgetekend. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging vervolgens, volgens zijn gewoonte, naar de Sabbatdag, naar de synagoge. En stond op om voor te lezen. Vers 17 zegt, en hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gesalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek en gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Tot zover. We bidden, Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord deze middag. Ik dank u dat u degene bent die ons kan onderwijzen vanuit uw woord. Ik vraag daarom, neem het ook van mij over, Heren. Spreek uw woord, Heren, tot uw gemeente. Leer ons vanuit uw woord, Heren. Leer ons u kennen, Heren. Heren, we vragen u, Heren, dat wij ook deze middag een ontmoeting met u mogen hebben. Gaat uw gang, Heren. Hier zijn wij. In uw grote naam, in Jezus' naam. Amen. Het is een prachtig stuk. Even weer terug naar het begin daarvan. En het staat opgetekend in het boek, het Evangelie van Lucas. En als je dat leest en al die woorden zo lezen die eigenlijk hier opgetekend staan, dan zou je eigenlijk ook erbij denken dat degene, Lucas, waar we het hier over hebben, dat dat een van de mannen was die met Jezus gewandeld heeft. En dat is helaas niet zo. Lucas heeft niet met Jezus gewandeld. Lucas is er veel later bij gekomen. Lucas was een arts. En die is tot bekering gekomen. Hij was ook geen Jood. Hij was een heiden voor de Joden. Maar toen hij tot geloof kwam, heeft hij zich wel goed laten informeren over alles wat Jezus gedaan heeft, over de weg die Jezus gegaan is. En hier zien we toch een prachtig stuk, waar eigenlijk opgetekend staat dat Jezus het eigenlijk terugkeerde. Hij keerde in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. Jezus die is geboren en heeft gewandeld onder de Joden tot een bepaalde tijd dat hij ook in de synagoge kwam als leerling en ook daar leerde uit het geloof. Maar ze stonden versteld van toen Jezus in de synagoge het woord van God opende en daar uitleg aan gaf. Tot het moment dat God verkoos dat Jezus in de bediening zou stappen en hij gedoopt werd door Johannes de Doper. En vervolgens leidde de Heilige Geest hem naar de woestijn, waar Johannes de Doper was, waar hij gezeten had. Maar hij ging daar niet meer naartoe om gedoopt te worden, want dat was hij al. Maar in de woestijn had hij 40 dagen een hele zware tijd. 40 dagen zonder eten, maar 40 dagen ook volledig onder aanval. Volledig onder moeilijkheden. De duivel die was er elke dag bij om hem trachten te verleiden, zodat hij zou gaan zondigen. En hij heeft al die verleidingen heeft hij kunnen weerstaan door de Heilige Geest, die hem ook daar naartoe geleid had. En nu zie je dat de Bijbel zegt in vers 14, hij keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea. Dat was een hele andere manier van eigenlijk toen hij daar nog daarvoor gewandeld had. Maar nu kwam hij terug en was eigenlijk onder de kracht van de Heilige Geest. Ik weet niet, maar ik denk dat dat iets is wat wij allemaal elke dag weer moeten vragen. Heere, laat de kracht van uw Heilige Geest mij leiden. Vraag aan de Heere. Zoals je tot bekering komt, je neemt Jezus aan, dat is een bekend iets, dan is het door de Heilige Geest dat hij je ook leidt. Maar je hebt de Heilige Geest eigenlijk elke dag nodig, zodat hij je ook kan bijstaan en met jou in dit leven kan staan en je door alle dingen heen kan leiden. En dat is iets wat we eigenlijk ook hier zien in het leven van Jezus Christus. En toen Jezus deze woorden uitsprak, met name in vers 18, dat ga ik nog eens een keertje lezen, dan zegt Jezus, hem wordt dan het boek, of de, moet je eigenlijk zeggen, de rol, want het was toen nog, waren het allemaal schriftrollen waar de dingen ingeschreven stonden, werd het hem aangereikt en dat die van Jesaja. En dan zie je dat Jezus gaat zoeken en dan vindt hij de plaats waar er geschreven staat, de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gesalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht en om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. En je moet je voorstellen dat hij doet dat in de synagoge, waar allemaal mensen zijn die heel goed onderwezen zijn in het woord van God. Het zijn allemaal schriftgeleerden en mensen die voorgaan daar zo. En op het moment dat Jezus deze woorden uitspreekt, dan kan ik me voorstellen dat als je niet echt vertrouwd bent met het woord van God, dat je denkt, nou ja, het zal dan wel. Maar voor de Joden, de mensen die in de synagoge kwamen, was dat wel een heel bijzonder iets. Dat was niet zomaar iets, want deze woorden duiden iets aan. En daarom dat ze eigenlijk allemaal toch wel, ze waren wel blij natuurlijk, maar er waren een heleboel die daar ook verbaasd over waren. En die rabbijnen die daar waren, die interpreteerden dat ook, dat dit de periode was waarbij de Messias zou komen. En dat zou een complete verandering brengen in Israël. Een hele nieuwe weg zou ze eigenlijk daarmee eigenlijk ingaan. Want Jezus die heeft deze woorden gesproken en die woorden die zijn profetische woorden. En daarom gaven ze Jezus, want hij heeft daarom gevraagd, en daarom gaven ze hem ook de schriftrol van Jesaja. Jesaja was een profeet. We hebben het vorige week al over de profeten gehad. Profeten waren de mannen die God gebruikte om de toekomst te voorspellen. Om te vertellen wat er zou gaan gebeuren. Want het volk wist het niet. de volk leefde van dag op dag. En ja, ze zagen wel hoe ze er eigenlijk doorheen kwamen. Maar God gebruikte de profeten om te vertellen wat er zou gaan gebeuren. Het waren profetische woorden. En een profetisch woord moet altijd uitkomen. Als God spreekt, moet het uitkomen. Als het niet uitkomt, is het woord niet van God geweest. Dan is het iemand die iets leuks bedacht heeft en die gedacht heeft van, zal ik deze mooie woorden vandaag spreken? En dan vinden mensen het misschien leuk. Maar dat doet de Heere niet. De Heere geeft duidelijk een woord en dat is gericht op de toekomst. En hier zien we, dit wat Jezus hier deed, is dat hij eigenlijk toch wel een belangrijke periode aankondigt. Wat doet hij? Wat Jezus hier doet, is dat hij de vrijmoedigheid neemt nadat hij in die woestijn gezeten heeft, om dat schriftwoord te nemen en het dat voor te lezen. En wat hij daarbij zegt is, als we kijken naar vers 21, dan zegt Jezus daarbij, heden. Met andere woorden, dan ieder die staat te luisteren op dat moment in die synagoge, wat Jezus zegt, vandaag is dit schriftwoord, wat honderden jaren, was meer dan 450 jaar geleden, dat Jesaja leefde en dat hij die woorden had uitgesproken. En dan zie je dat Jezus zegt, vandaag is dit in vervulling gegaan, in uw oren, wat je vandaag hoort, vandaag is het een feit geworden. En dat moest dus dan ook waargemaakt worden. En dat is wat een bijzonder iets was, want voor de mensen die dat aanhoorden, de geleerden, wisten op dat moment van, als hij dat uitspreekt en als dat zo is, dan betekent dat er een nieuwe periode gaat aanbreken. Want Israël was op dat moment gewoon in slavernij. Ze waren gewoon onder de macht van de, hoe heet het? Hoe heet het die mensen? De Romeinen. Ze waren gewoon slaven op dat moment weer. Ze waren al uit slavernij gehaald uit Egypte, maar nu waren ze in hun eigen land. En ze waren daar slaven van die mensen. Dus ze moesten daar ook doen alles wat er gezegd werd. Maar Jezus die geeft dat prachtig aan. Hij zegt dat de geest des Heren op mij is. Hoe weet je dat? Zou ik eigenlijk vragen. Zouden mensen misschien ook in die synagoge zich hebben afgevraagd. Hoe weet jij dat? Jezus zegt, omdat hij mij gesalfd heeft. Hij heeft mij gesalfd. Maar hij heeft mij niet zomaar gesalfd. Hij heeft mij gesalfd om een aantal dingen te doen. En de dingen die hij zou gaan doen, dat verkondigt hij hier ook. Hij heeft mij gesalfd, zegt Jezus. Dus daarom is die geest op mij. Hij heeft mij gesalfd om aan armen het evangelie te brengen. Dat was een van de dingen. Hij zegt, om aan armen het evangelie te brengen. Wat moest hij nog meer? Wat hield dat nog meer in? Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het zicht te geven. Hij heeft mij ook gezonden om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. 19. Hij heeft om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Het aangename jaar des Heren. Dat betekende een bijzonder iets in Israël. Je moet je voorstellen, Israël, dat hadden ze dit ook bepaald, dat om de 7 jaar een Sabbatjaar was. En in dat Sabbatjaar, dat zegt ons niks, maar voor hun betekende het heel veel, dan betekende dat in dat jaar, dan betekende het dat in dat Sabbatjaar, dat mensen die gevangen zaten, om wat voor reden dan ook, verlost werden, vrijgemaakt werden. En dat waren mensen die natuurlijk dingen op hun kerkstof hadden. Ze hadden een aantal dingen gedaan. En toch werden ze dan in het 7e jaar werden ze dan vrijgezet. En dat deden ze ook om een zeker evenwicht weer te brengen tussen economische situatie, dat de mensen weer konden gaan werken en dat eigenlijk daar voor hun toch wel een verlossing zou gaan plaatsvinden. En dat ze geen slaven meer waren. Ze werden vrijgemaakt uit die slavernij van die gevangenis. En dat ze terug konden gaan naar hun families. Wat betekende dat zevende jaar, dat sabbatjaar ook dan eigenlijk nog meer? Om eigendommen die er waren verkocht, dat werden teruggegeven aan de mensen aan wie ze werkelijk toebehoorden. Aan de oorspronkelijke eigenaar. Dat was ook het sabbatjaar. Om als je hele grote schulden had, dat je die schulden, dat je daarvan werd verlost. Dus dat je die schulden verder niet hoefde af te betalen. Ik weet niet, misschien zijn er hier mensen die daar op zitten te wachten. Net dat hier mensen op te wachten dat er grote schulden zijn die afbetaald en niet meer hoeft te betalen. Dan moet je de Heer bidden voor een sabbatjaar. Heer, wilt u een sabbatjaar uitsturen, dan gaan wij, komen wij van. Maar in ieder geval, dat was toch een bijzonder iets wat hij daarin meegaf. En dat was bij Jezus zijn uitspraken. Want ja, Jezus paste dit alles toe eigenlijk op zijn eigen bediening, wat hij zou gaan doen. Hij was nog niet echt begonnen, maar daar paste hij al dit soort dingen eigenlijk op de bediening die hij gekregen had. En wat hij deed, dat was natuurlijk voordat het allemaal in evenwicht weer getrokken was. Dat was om economisch weer mensen weer in staat te stellen, hun eigen financiën weer daarvoor te zorgen. Maar hier noemde hij eigenlijk, wat hij hiermee bedoelde, was eigenlijk dat mensen weer eigenlijk op geestelijke zin weer in orde gemaakt konden worden. Dat dingen die in hun leven verkeerd waren gegaan, dat die zouden rechtgezet worden in dat zevende jaar. En dat is het sabbatjaar. En wat Jezus dus zegt, is dat vandaag toen hij dat las, het is dit Bijbelvers voor jullie oren vervuld. Het is in vervulling gegaan. En dan de vraag is hoe hij geschikt en bekwaam was om dat te gaan doen. Hoe zou je dat kunnen doen? Hoe kan je dat jezelf aanmeten? Nou, Jezus zegt, de Geest des Heren is op mij en daarom kan ik het. En niet om een andere reden. Want de Geest des Heren rustte op Jezus. Door wie was Jezus gezonden om dit allemaal te doen? Door de Vader. De Vader had hem gezonden naar deze wereld om dit te bewerken in deze wereld. Maar wat hij zou gaan doen was veel meer dan een sabbatjaar. Hij zou de mens gaan verlossen. De mens gaan bevrijden. Uit eigenlijk elke situatie waarin ze verkeerd gehandeld hadden en terechtgekomen waren, waaruit ze bevrijding nodig hadden. En in Matthäus 3, vers 16, dan kunnen we misschien heel even lezen voor zeer zeker mensen die dat niet elke dag lezen. Matthäus 3, vers 16. Even kijken wat daarop getekend staat. En wacht even, even naar 14, even terug. Even kijken, ja. Vers 15, laten we dat maar pakken. Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: laat mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Johannes zei tegen hem: ik ga u niet dopen. Want Johannes begreep profetisch gezien dat Jezus degene was waarvoor hij al die tijd eigenlijk zijn werk gedaan had. Dus Johannes zei, de doper zei, nee, ik ga u niet dopen. Ik heb nodig dat jij me doopt. Maar Jezus zei, we moeten allemaal doen wat God van ons vraagt om gerechtigheid dus te vervullen. En toen liet hij Jezus dus in het water komen. Jezus. En dan staat er in vers 13, terstond, nadat Jezus gedoopt was, zegt de Bijbel, kwam hij uit het water en zie, de Bijbel zegt, de hemelen openden zich. En dat hadden de mensen nog nooit gezien, zoiets. En hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif op Jezus. En die Heilige Geest, die duif, die kwam op Jezus en die rustte op Jezus. En dat is een belangrijk iets. Want vaak bidden we, vragen we om gedoopt te worden in de Heilige Geest. En de Heilige Geest is in ons. De Heilige Geest wil ons leiden. Maar heel vaak zien we het als een momentopname. De volgende dag zijn we gewoon vergeten dat we gedoopt zijn in de Heilige Geest. En dan zijn we gewoon vergeten eigenlijk wat God met ons leven van plan is. Maar Jezus, de Heilige Geest, die kwam op hem als een duif. De Heilige Geest is geen duif, maar hij kwam in de vorm van een duif en hij bleef op Jezus rusten. En Jezus wist op dat moment, nu is voor mij de dag aangebroken dat ik mijn werk in Israël moet beginnen. Er was niemand die hem moest vertellen van, zou je die mensen niet het evangelie gaan verkondigen? Nee, Jezus wist het. Nu is dat moment aangebroken. De Heilige Geest is op mij gekomen. Daarom was hij, alle vrijmoedigheid had hij. Daarom kwam hij ook in die synagoge en vroeg hij, geef mij dat schriftgedeelte in Jesaja 61. En dan zal ik dat voorlezen. En dan zal ik bekendmaken wat dit allemaal inhoudt. Een nieuwe dag was aangebroken voor Israël. En zo kan er voor in het leven van ieder van ons een nieuwe dag aanbreken. Wanneer wij de Heer toelaten om in ons leven te werken. Nou, het was natuurlijk een geweldig bericht natuurlijk voor de armen die dat hoorden. En om te voorzien eigenlijk in hun menselijke behoeften. Daarvoor is Jezus ook naar deze wereld gekomen. Te openbaren, eigenlijk te starten het moment van zijn bediening. Dat hij de Messias was. Want dat was eigenlijk de tijd waar eigenlijk heel Israël op zat te wachten. Dat de Messias zou komen. Zodat deze mensen deze boodschap hebben omarmd. En als je de Bijbel spreekt over de armen, dan zou je eigenlijk denken dat het zijn de mensen die geen geld hebben. Of niet? Maar dat bedoelt de Bijbel hier niet mee. De Bijbel heeft hier een hele andere bedoeling daarmee. Als de Bijbel spreekt over de armen, dan spreekt de Bijbel hier over de armen van geest. Dat is iets heel anders. Je kan rijk zijn en arm zijn van geest. Omdat je de Heilige Geest niet hebt. Omdat je door een andere geest geleid wordt. Dan ben je arm van geest. En daar spreekt de Bijbel hier over. De Bijbel spreekt hier over mensen die arm waren van geest. Want als je rijk van de Heilige Geest bent, dan zou je ook geen misdaden gaan begaan. Dan zou je ook weten dat je gezegend bent en dat het niet nodig is dat je mensen gaat beroven en dat je dat soort dingen gaat doen, mensen gaat bedriegen. Nee, absoluut niet. Dus we praten hier over armen van geest. En dat is een belangrijk iets. Want die mensen hadden namelijk geen hoop meer. Die hoop, die was door de moeite en door de ellende, was die hoop vervlogen. Er waren grote teleurstellingen in de harten van die mensen. Vaak criminelen. En als ik aan criminelen denk, dan denk ik aan wat er een paar dagen geleden in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Dan zie je, ik was er niet bij, maar ik heb dat de nieuwsberichten eigenlijk allemaal gevolgd. En dan zie je dat er een voetbalwedstrijd gespeeld wordt tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. En dan zie je dat er op een gegeven moment na die wedstrijd stoer gedrag is. Dan zijn er pro-Palestijnse jongeren. Nou, eigenlijk als ik de berichten goed gehoord heb, dan zijn het de grootste gedeelte daarvan waren niet eens jongeren. Waren mensen die al een behoorlijke leeftijd bereikt hadden. Maar in ieder geval pro-Palestijnse mensen, volwassenen dus ook, waren een paar jongeren erbij, maar het grootste gedeelte waren toch mensen die ouder waren. Die gaan na de wedstrijd supporters van die club uit Israël te lijf. Met messen. Mishandelingen. Mensen worden in elkaar geslagen. Nou, ik heb een aantal dingen gezien. Mensen die op de grond liggen, daar wordt overheen gelopen. De woorden die uitgesproken worden op dat moment. Dat waren gewoon verschrikkelijke situaties. En het is zodanig impact heeft het gehad, dat het heel de wereld nu rondgaat. Dat zelfs in andere landen die er eigenlijk niks mee te maken hebben, dat de mensen schande uitspreken over wat er gebeurd is. Over mensen die zichzelf stoer vinden. En die denken dat ze bepaalde handelingen moeten verrichten om zichzelf te laten gelden, om te laten zien. Als ik bedenk die clipjes die ik gezien heb, dat er iemand, zeg maar, iemand die op de grond ligt, in elkaar trapt en dat die hem noemt hoer en hond en weet ik veel. Nou, ik bedoel, dan praten we niet meer over, om te beginnen een supporter, want ik geloof dat de meesten niet eens in het stadion geweest zijn, maar ze hebben gewoon gewacht totdat die wedstrijd afgelopen was, om eigenlijk toe te slaan. En dat is een verschrikking. En waarom deden ze dat? Dat was allemaal vanwege een oorlog die duizenden kilometers verder zich afspeelt. Duizenden kilometers verder. En wat doen hun? Ze staan in Amsterdam, omdat ze in Amsterdam wonen, staan ze te wachten op de mensen die uit dat land komen, waarvan zij in hun hart rok en bitterheid hebben. Dat is een verschrikkelijke situatie. Als je bedenkt dat jongelui op scooters, de mensen noemden dat hit and run. Dat betekent dat die mensen gewelddadige acties deden. En dan dat ze heel snel op zo'n scooter weer wegvluchten voordat de politie eraan kwam. Hit and run. Ik had nog nooit eerder ervan gehoord. Maar als iemand vandaag de dag met mij spreekt over hit and run, dan weet ik dat ik daar niet moet blijven, maar dat ik weg moet zijn. Dat ik niet in elkaar geslagen word, niet in elkaar getrapt word of wat dan ook. Maar ik hoop dat u een beetje het verband kan zien. Want, we gaan even terug. Wat zegt Jezus? Hij heeft mij gezalfd met de Heilige Geest. Waarom heeft hij me gezalfd met de Heilige Geest? Om aan armen het evangelie te verkondigen. Zou je die mensen in Amsterdam tot de armen rekenen? Er zijn mensen die wel stoer zijn, maar wel arm van geest. Arm, arm, arm van geest. En nog sterker, iedereen is vrij om te dragen wat hij wil. Maar als ik kijk naar die kleding die ze aantrekken, dan lopen ze in heilige gewaden. Want zij dienen in een andere religie. Ze hebben een ander geloof die ze dienen. En zij menen dezelfde God te hebben als de Joden. Als die God op die manier, zeg maar, op zo'n manier mensen op pad stuurt, dan begrijp ik het niet. Maar het probleem is, in dat geloof hebben ze een aantal dingen veranderd en ze hebben hun eigen geloof daarvan gemaakt. En wat het resultaat is, wat eruit gekomen is, dat zijn mensen die arm, arm, arm van geest zijn. Arm van geest. Daar spreekt Jezus over. Jezus zei, ik ben gekomen om mensen aan de armen van geest het evangelie te verkondigen. Wat er nodig is, is dat deze mensen het evangelie nodig hebben. Deze mensen hebben nodig dat iemand ze predikt over de liefde van Jezus Christus. Dat iemand ze predikt over de genade die God heeft voor deze wereld. Dat iemand ze predikt dat er liefde onder elkaar moet zijn. Anders kan je niet met elkaar leven. En het probleem is, vandaag de dag, die geest van die armen neemt meer en meer toe. Ik kan je vertellen, de eerste reacties die ik hoorde, zelfs van christenen, dat ze ze op een verschrikkelijke manier weer moesten afstraffen. Maar als ik naar Amerika kijk, een paar dagen geleden, is er iemand tot president, hij heeft gekozen, die heeft de presidentschap gewonnen. En we mogen allemaal hier wel gaan bidden voor de periode die eraan komt. Want als ik hoor hoe die persoon die een heel land gaat leiden, hoe hij over mensen spreekt, dan is dat mens onwaardig. Die persoon is arm van geest. En de Bijbel zegt, Jezus zegt, hij heeft mij gezalfd. Ik heb een taak, hij heeft mij gezalfd, om aan armen het evangelie te verkondigen. Ik geloof dat die personen in Amerika helemaal weer opnieuw onderwezen moeten worden. Zoals je met een klein kind, een heel lief kindje, moet vertellen van, niet slaan, een kusje geven. Je moet gewoon gaan uitleggen, want die man weet niet wat liefde is. Want die man denkt dat hij geld heeft en daardoor heeft hij alle macht van de wereld. We moeten voor hem bidden. Er moet echt voor hem gebeden worden. En hij noemt wel een aantal Bijbelse principes. En iemand vroeg in Amerika met een microfoon, maar zou je op die man stemmen? Ja, ik ga wel op hem stemmen. Ja, hij is toch een christen. Ja, maar hij leeft toch niet als een christen? Ja, we maken allemaal wel eens fouten. Is de wereld in slaap gevallen? Ik ga iemand niet volgen die leeft als iemand die, zeg maar, eigenlijk door een tegenstander, ik zal die naam maar niet noemen, door een tegenstander in, zeg maar, in positie geplaatst is. Ga ze nou even een lesje leren, wat ik in deze wereld wil gaan doen. En dan zie je dat hij, wat hij zegt, de meest verschrikkelijke dingen spreekt. Nou, die man spreekt over vrouwen alsof ze honden zijn. Nou, dus dat is wat ik in Amsterdam ook heb gezien. Wup, 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 gewoon op iemand staan en lopen. Dat betekent, de waardigheid is weg. Je hebt geen waarde meer van andere mensen. Terwijl Jezus is gekomen met een hele andere opdracht. Jezus is gekomen om liefde te brengen naar deze wereld. Jezus heeft getoond wat het betekent om jezelf op te offeren voor de zonde van een ander. Dat is iets anders. Dat zijn hele andere, zeg maar, manieren van leven. En je zou misschien denken van dat er geen hoop is voor deze mensen. Maar laat me je vertellen. Ik zat net, terwijl we in de zang niet bezig waren, zat ik even te kijken op mijn telefoon. En toen keek ik naar iemand die in diezelfde situatie gezeten heeft. Ik weet niet als u gehoord hebt van Nicky Cruz. Nou, die persoon die kwam ook in New York. Die persoon is in een situatie opgegroeid, absoluut liefdeloos. En wat er terechtgekomen is van die man, dat hij in een bendes zich heeft aangesloten in New York. En de meest verschrikkelijke dingen gedaan heeft. Maar de liefde van God heeft zijn hart zogedanig geraakt. Tijdens een evangelisatiecampagne. Dat hij zijn hart aan de Heer heeft gegeven. En vandaag de dag is hij evangelist in het koninkrijk van God. Jezus zegt, ik ben gekomen om aan armen het evangelie te verkondigen. En als je je hart opent, als je berouw hebt voor, en dat kan met al deze mensen, ik ben niet ongerust. Maar als die mensen hun hart openen voor de liefde van God, dan zal er een hele nieuwe wind gaan waaien. Maar het is nodig dat wij onze harten weer openen. De hele wereld zijn hart wil openen voor de liefde van Jezus Christus. Voor alles wat hij gedaan heeft in ons leven. En hij wil het nog steeds doen. Hij wil zichzelf nog steeds. Wil hij ons tonen wie hij eigenlijk is. En ja, het is eigenlijk, het neemt meer en meer toe. Ik weet niet als u dat ziet, als u daar de nieuwsberichten, zeg maar, volgt. Maar ik kijk op de televisie afgelopen vrijdag en dan zie ik dat de Rode Zee door een aantal mensen die geen liefde in hun hart hebben, wordt bewaakt. Nou, dat is geen bewaking, maar eigenlijk is het dat het wordt beheerd. En ze kijken en ze vragen aan die schepen, waar heb je aangemeerd? Als het nou een vriendelijke haven is, een landvriendelijke haven, dan mag dat schip door. Hebben ze in een land vijandige haven, Israël, noem maar wat, dan wordt dat schip met wapens eigenlijk gebombardeerd, kapotgeschoten, mensen mishandeld. En in zo'n situatie leven we. Denk niet dat het ver weg is. Want eigenlijk kan je zeggen van de resultaten hiervan, dat gaan we wel merken. Maar we hebben Jezus nodig. Want wat denk je dat die schepen, als ze om moeten gaan varen, wat het allemaal gaat kosten? Als die spullen hier terechtkomen. Dan gaat de prijs omhoog. Heel simpel. Gaat gewoon de prijs omhoog. Dus dan ga je het zelf wel merken. Dan betekent het dat je kaas wel goedkoop kan kopen. Maar die granen die dit brood moeten maken, die gaan omhoog door dat brood toch automatisch duurder. Dat heeft allemaal te maken met wat er in de wereld gebeurt. Jezus is gekomen. En hij is gekomen om een nieuwe tijd aan te breken. Voor een ieder die dat wil. En wat we nodig hebben is het evangelie van Jezus Christus. Die hij gebracht heeft. En daarom zegt Jesaja 61, vers 1 en 2. Ik zal hem gewoon even lezen. Je hoeft het niet op te, eigenlijk op te zoeken. Maar het staat hier zo dat er eigenlijk vreugde is in plaats van rouw door deze profetie. Dat de geest van God, de geest des Heren, rustte op mij. Dat is wat die profeet toen uitsprak. Omdat de Heere mij gezalfd heeft tot brenger van goed nieuws. En dat is wat Jezus is komen brengen. Het evangelie, goed nieuws. En wat er nodig is dat hij de ruimte krijgt in de harten van alle mensen. Dat hij zijn werk kan doen. Dat hij ook in ons leven nieuwe dingen wil gaan doen. Maar het is belangrijk dat wij onze harten daarvoor openen. En het mooie ervan is dat Jezus dezezelfde geest aan ons wil uitdelen. Misschien denk je van alleen voor Jezus. Nee, voor een ieder van ons is dit. Hij wil diezelfde geest wil hij uitdelen. Zodat wij niet staan en denken van ja, maar het is Jezus wel gelukt. Het kan jou ook lukken. Het kan mij ook lukken. Als wij bereid zijn te volgen wat de Heere wil doen. Als wij bereid zijn te willen luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. Dan zijn wij in staat om te doen wat Jezus zegt. Want toen Jezus, voordat hij deze wereld verliet, riep hij zijn discipelen bij hem, allemaal voor hem. En de Bijbel zegt, hij blies op ze. Ontvang de Heilige Geest. En datzelfde geldt vandaag voor een ieder die hier zit. Ieder die Jezus Christus heeft aangenomen als zijn persoonlijke verlosser en bevrijder. God stelt jou in staat om mensen die geen geloof hebben, om mensen die het evangelie niet kennen, om die mensen het evangelie te verkondigen. Daar waar je ziet dat mensen verkeerde dingen doen, dat je aan ze vertelt, dit is eigenlijk niet echt iets goed wat je gedaan hebt. Wat heeft die persoon je eigenlijk aangedaan? Maar het wordt tijd dat wij, zoals Jezus de vrijmoedigheid nam om uit de woestijn te komen, dat ook wij de vrijmoedigheid tot ons nemen. En gewoon gaan vertellen. Als je komt en mensen doen dingen op een plek waar je werkt, waar je bij familie komt of wat dan ook, en dingen zijn niet goed, dat je gaat durven opstaan en zeggen van dit ben ik niet zo mee eens. Want dit, wat je nu zegt, gaat nergens over. Heeft die persoon jou iets aangedaan? Nee. Dan moet je dat niet meer doen de volgende keer. Maar je moet wel die vrijmoedigheid nemen. En die vrijmoedigheid, die krijg je niet zomaar. Je krijgt hem. De Heilige Geest geeft vrijmoedigheid. Daarom staat het niet geschreven dat Jezus vanaf eigenlijk de timmerfabriek van zijn vader, de synagoge, is ingegaan. Daarom zegt de Bijbel, hij ging de woestijn in. Waarom? Omdat hij gedoopt was in de geest. Maar de Heilige Geest heeft hem in de woestijn krachtig gemaakt. Want daar in de woestijn is hij door verschrikkelijke situaties gegaan. Maar de Heilige Geest heeft hem zoveel kracht gegeven. Dat toen hij uit de woestijn kwam, dat hij gewoon de synagoge binnenliep. Zou ik dat boek van Jesaja kunnen krijgen? De geest des Heren is op mij. En iedereen staat te kijken, wat zegt deze man nu? Daarom, hij zegt, dit is de reden waarom de geest op mij is. Om aan armen, mensen die arm zijn van geest, het evangelie te brengen. Een andere boodschap te brengen. De mensen te vertellen dat er een ander leven is. Dat je elkaar niet, zeg maar, de hoofd, de schedel inslaat. Maar dat je elkaar liefde betoont. Dat daar waar iemand is, dat die persoon het moeilijk is, dat die persoon er niet meer uitkomt, dat je die persoon opvangt. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Dat kan niet alleen. Jij en ik zullen het niet doen. Uit onszelf. Want uit onszelf hebben we andere gedachten. Uit mezelf, de eerste gedachten die ik toen ik hoorde van wat er maanden, wat er gebeurd was in het Ajax, zeg maar in Amsterdam, dacht ik bij mezelf van, deze mensen moet je opsluiten, die sleutel weggooien, ergens in een zee of zo, en nooit meer. Maar toen zei de Heer tot me, nee, Jezus heeft die boodschap gebracht aan armen. Dus ik moest mijn mening weer inslikken en zeggen van, nee, dat ga ik niet meer zeggen. Want dat paste niet. Maar wij hebben wel de gedachte van, oh, als ik daar was. Nee, Jezus heeft mij gezalfd. Hij heeft jou ook gezalfd. Misschien wil je het niet geloven, maar hij heeft je gezalfd. De Heilige Geest is in je. De Heilige Geest leidt je. De Heilige Geest spreekt tot je. Wanneer je die gedachten krijgt, dat de Heilige Geest tot je zegt, niet doen, niet doen. En weet je, het begint eigenlijk op plekken waar je het niet eens verwacht. Het begint alvast gewoon bij je thuis. Gewoon bij je thuis. Dat iemand iets zegt, dat staat je niet aan. Dat je denkt van, ik heb een antwoord nu. Maar dit antwoord wat ik ga geven, is zo gepeperd dat die persoon nog 3 dagen last daarvan heeft. Dan is de geest des Heren niet op je. Maar wanneer de geest des Heren op je is, dan ga je het anders doen. Dan ga je die persoon zeggen van, je bent een schat hoor. Ja. Dan geef je misschien nog een kusje ook of zo. Nou, kinderen zijn wat dat betreft heel eenvoudig. Ze zijn even boos en daarna lopen ze naar hun moeder toe of hun broertje toe of hun zus toe. En dan geven ze een kus en dan zijn ze er klaar mee. Maar misschien moeten we weer een beetje kind gaan worden, ik weet het niet. Misschien, ik weet het niet. Maar we hebben het nodig. De wereld heeft het nodig. Dat kan ik je vertellen. En hij heeft dit gegeven, heeft geblazen op die discipelen als een voorbeeld dat hij aan ieder van ons dit wil geven. Hij heeft het ook gedaan. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, zodat wij door kunnen gaan met diezelfde boodschap die hij voor deze wereld heeft. Om die boodschap verder uit te dragen. Want het evangelie dat was en is nog steeds het goede nieuws voor de armen van geest. Dat is niet veranderd. En dat zal nooit veranderen. Evangelie, de blijde boodschap van Jezus, is toch echt wat we nodig hebben. En dat Jezus zegt dat hij genezing brengt, dan zal het ook betekenen dat die mensen die al jaren ziek zijn, wil genezen. Maar wat hij daarmee bedoelt is ook dat hij die mensen die een zieke geest hebben, dat ze genezen worden. Dat kan. Dat kan heel goed. Ik bedoel, als die mensen, je moet er iets dit bij voorstellen, en dat is wat de Heer me liet zien. Die mensen die allemaal dit soort dingen gedaan hebben, die hit en run en noem maar op, die mensen zijn al die tijd gevoed door een verkeerde, zieke geest. En als je elke dag door dat ding gevoed wordt, wat denk je dat je gaat doen? Je gaat zieke handelingen plegen. En dat is wat er gebeurt. Maar dat kan veranderen. Dat kan veranderen. Daarom moeten we voor ze bidden. Daarom is onze opdracht, blijf bidden. Paulus zegt tegen Timotheus, bid voor een ieder. Bid voor alle mensen. Mensen die het moeilijk hebben, bid voor ze. Draag ze op aan de Heer. En Paulus zegt, als iemand een zonde begaan heeft, laat die persoon komen en die zonde aan je belijden, zodat jij voor hem kan bidden. Hoeveel mensen belijden elkaar hier de zonde? Die zonde is voor mij, denk ik. Ik zet het in mijn binnenzak, niemand weet ervan. Maar heel vaak is het zo dat er ook geen bevrijding plaatsvindt. Heel vaak is het zo dat er ook geen genezing plaatsvindt. God is een God die duidelijk is. God zegt, laat die persoon komen en zijn zonde belijden. Bid jij dan voor die persoon, zodat die persoon genezing gaat ontvangen. In het koninkrijk van God is er gerechtigheid. Ik weet niet waar het niet is, maar in het koninkrijk van God is er gerechtigheid. En als de Heer dat zegt, dan zegt de Heer dat met een bedoeling. Dat wij, wanneer ik 2 keer mijn zonde beleden heb, dat ik denk, ik ga die zonde niet meer begaan, want ik wil niet nog een keer gaan vertellen dat ik het verkeerd heb gedaan. En als ik het niet doe, dan blijft er een probleem in mijn leven. Dat wil ik niet. Dus, wat ik doe, ik zeg, ik ga die zonde niet meer begaan. Als er iets gebeurt, loop ik weg. Als ik weet dat er hit en run is, ga ik niet meedoen. Dan ga ik op een andere plaats staan. En dan ga ik wel horen wat er gebeurd is, dan val ik het nieuws wel volgen, maar ik ga daar niet naartoe. Ik heb geen scooter, ik heb wel een e-bike thuis, ik zou ook snel kunnen gaan, maar ik blijf thuis. Ik ga niet daar naartoe. Want dat zijn zieke geesten die mensen dit soort dingen inbrengen. En dat is wat wij duidelijk kunnen onderscheiden. Door het woord van God. Hij leert ons. En hij helpt ons daarmee. En hij wil ons elke dag daarmee helpen. In het leven waarin hij ons heeft gestuurd om naartoe te gaan. En de dingen te doen die wij kunnen doen. Die hij ons in staat stelt om ze te doen. En eigenlijk kan je zeggen dat Jezus zei dat de tijd van Gods genade aangebroken is. We leven nu in een tijd van Gods genade. En de Heere, we zouden misschien graag zien dat de Heere op een andere manier op dit soort dingen zou reageren. Maar de Heere weet, het is de tijd van de genade. En we kunnen dit alleen maar hieruit komen wanneer we leren te geloven. Wanneer we leren te groeien in het geloof. We hebben geloof nodig. We hebben nodig dat we dicht bij de Heere blijven. En dan zie je dat er in Romeinen 10 vers 17, dat mag je even wel laten zien. Wat de Bijbel zegt. Willen we zeg maar gaan groeien in het geloof, dan kijken we wat de Romeinen 10 vers 17 zegt. Zo is dan het geloof uit het horen. Geloof komt uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Wanneer we die dingen tot ons nemen, dat zijn teksten in de Bijbel die je elke dag mag openslaan. Voor jezelf elke dag tot jezelf mag prediken. Ik weet niet, hoeveel mensen lezen hun Bijbel hier luid op? De meeste mensen niet, denk ik. Ik heb een tip voor je. Dit is wat de Bijbel zegt. Romeinen 10 vers 7. Geloof komt door het horen. Als je je Bijbel opent en je leest. Geloof komt door het horen. Zonder dat je weet, predik je voor jezelf. Want het komt in je oor. Geloof komt door het horen. Als we onze Bijbel luid op gaan lezen, dan zullen misschien de buren denken, die mensen zijn gek geworden. Maar laat ze maar denken wat ze willen. Wij prediken voor onszelf. En wij zorgen ervoor dat het woord van Christus in ons gaat leven. Ja, we hebben nodig het woord van Christus te horen. Elke dag weer opnieuw. En ik ben God dankbaar voor zijn woord. En hij is het die ons daarmee kan helpen. En daarom is het zo'n belangrijk iets om te leren wandelen met de Heere. En dan zie je dat ja, Romeinen 10 vers 8 zegt. Dan kan je ook, we zijn er toch, zeg. Het is niet zo ver, dat woord van God. Misschien denk je van, ja, het is heel moeilijk. Tegenwoordig heb je het op je telefoon. Tegenwoordig kan je het overal het woord van God pakken en het bij je hebben. Je kan in de metro zijn. Je kan overal het woord van God bij je hebben. Wat zegt de Bijbel in vers 10 vers 8? Nabij u is het woord. Welk woord? Het woord van God. Nabij u is het woord. Wat zegt de Bijbel? In uw hart en in uw mond. Het woord van God is niet zo ver. Het woord van God is heel dichtbij. In je mond en in je hart. Het leeft in je hart, maar je spreekt het uit en het komt weer terug. En zo blijf je jezelf bemoedigen. Hoef je niet te gaan zappen, gewoon livestream te gaan volgen naar een andere prediker die hetzelfde gaat zeggen. Want als jij je Bijbel pakt, kan je jezelf ook prediken, kan je jezelf ook bemoedigen vanuit het woord van God. Geloof is niet zo moeilijk. Geloof betekent gewoon alleen dat we leren handelen naar wat er in het woord staat. Dat we God de ruimte geven om in ons te werken. En je geeft God de ruimte wanneer je jezelf openstelt. En je zegt van hier ben ik. Heere, werk in mijn hart. Toen ik tot geloof kwam, wist ik niks van de Bijbel. Helemaal niks. Ik had wel als kind Bijbeldingen gehad. En ik was met mijn ouders wel naar de kerk. Maar voor de rest, het geloof zei me niks. Maar het eerste wat ik deed, toen ik tot geloof kwam, is een Bijbel kopen. En toen zag ik dat ding. En toen dacht ik, waar moet ik mee beginnen? Ik weet niet hoe ik moest beginnen. Het tweede wat ik deed, ik heb naar Suriname gebeld. En toen was het niet zo makkelijk. Nu kan je nog met app bellen en zeggen van, nee, dus ik moest een duur telefoontje naar Suriname gebeld. En ik heb aan mijn zwager gevraagd in Suriname, wat zou ik nu nog erbij moeten kopen? Want ik kom er eigenlijk in die dikke Bijbel kom ik er niet uit. En toen zei hij, wat je zou kunnen doen, is een concordantie. Ik zeg, wat is dat voor iets? Hij zei, nou, als je die concordantie koopt en je slaat open, dan staat er opeens voor je armoede. Dan wijst concordantie je precies waar overal waar de armoede staan. Als je openslaat en er staat blijdschap, dan wijst je concordantie je precies en al die Bijbelgedeeltes waar de blijdschap staat. En zo ben je zelf gaan leren beoefenen, gaan trainen in het woord van God. En we hebben allemaal nodig de training van het woord van God. We hebben het nodig. Want als Jezus terugkomt, dan zegt hij niet van, ja, maar ik weet je altijd moeilijk. Je hebt veel overwerk gedaan, hè? Ja, en dan was je wel eens moe. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, ja. Nee, je moet het woord van God in je hebben. Het woord van God moet levend in je worden. Daarom zegt de Bijbel, hij is niet ver, het woord van God. In je mond, in je hart. Alle dingen die je doet, doe je op basis van het woord van God. Als ik was afgegaan op mijn emotie, had ik gezegd, allemaal, pak ze op, doe ze echt en werp die sleutel weg. Maar het woord van God zegt dat niet. Jezus zegt, het aangename jaar is aangebroken, het jaar van genade. God brengt genade. En God weet waarom hij dat doet. Want hij heeft ook zijn oog op al dit soort mensen gericht. Dat hij ze ook door middel van het evangelie kan brengen. Dat ze gaan leren wat liefde betekent in Gods ogen. Niet liefde in mijn ogen, maar liefde in Gods ogen. Gods liefde is anders dan mijn liefde. Mijn liefde kan misschien eenzijdig zijn, begeerig zijn. Maar de liefde van God is open voor een ieder. Hij kent mijn nood, hij kent jouw nood. En hij weet precies wat hij daarmee kan doen. Hij weet precies wat je nodig hebt. En hij geeft. Nog sterker, mijn liefde is misschien meer dat ik probeer binnen te halen. Maar Jezus zijn liefde is, hij deelt uit. En dat kan. En op dezelfde manier kunnen wij in de wereld mensen dit ook bijbrengen. Daarvoor gaan bidden met die mensen. Ik dank God daarvoor, dat hij in al mijn wandel, dat hij toch mij daarvoor heeft kunnen en mogen gebruiken. En ik ben hem dankbaar dat hij daarmee wil doorgaan. Het is goed om in de tegenwoordigheid van de Heer te blijven. Daarom is het belangrijk dat het woord van God in je moet blijven. En daarom is het ook zo dat Jezus ons voortdurend het woord onderwezen heeft. Nog sterker, Jezus is het woord. Hij is het woord van God. En daarom is het een belangrijk iets dat wij mogen leven met hem. En door alle dingen hem aan onze zijde hebben. En dat maakt het toch voor ons toch wel een geweldig iets hier in deze wereld. We lezen nog even Johannes 8, vers 30 tot en met 32. Johannes 8. Vers 30 zegt, dit is wat Jezus zijn onderwijs. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Ze geloofden in hem. Vers 31, Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden. Dus hij sprak niet tot heidenen, maar die in hem geloofden. Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. Maar je moet wel in zijn woord blijven. Als gij in mijn woord blijft, zegt hij, zijt gij waarlijk discipelen van mij. Hij zei, en gij zult de waarheid verstaan. Gij zult de waarheid verstaan. Dan heb je niet meer nodig dat iemand jou de waarheid gaat leren. Je moet in het woord van Jezus blijven. Dan zult gij de waarheid verstaan. En weet je wat de uitkomst daarvan is? Wat Jezus zegt, kijk achter mij. De waarheid maakt je vrij. Zet je vrij van gedachten die niet uit God zijn. Zet je vrij van verkeerde gedachten. Zet je vrij van gedachten van dat je mensen gaat beroven. Zet je vrij van gedachten dat je iemand moet haten. Dat je iemand wrok tegen mensen moet hebben. Dat je jezelf niet hoeft druk te maken. Dat je denkt van, daar gebeurt het met mijn broeders. In de Gaza-strook. Ik pak ze in Amsterdam. Het woord van God zet je vrij. Het woord van God alleen kan mij vrijzetten. Andere dingen gaan mij niet vrijzetten. Het woord van God zet ons vrij. Maar we moeten wel het woord tot ons nemen. Daarom zei Jezus dat ook tegen ze. Indien gij in mij blijft en mijn woord in u blijft. Ja. Hij zegt, vraag maar wat je wil, zegt Jezus. Vraag maar wat je wil. We hebben de Heer nodig in alles wat we doen. We hebben de Heer nodig omdat Hij het is die voor ons zorgt. En ik ben hem daarvoor dankbaar. De waarheid zal me vrijmaken. God heeft hij wil ons, en ieder van ons wil hij vrijmaken. Door zijn waarheid. Heren, we hebben uw waarheid nodig. Vanmiddag. Nu, hier op dit moment. Heren, daarom kom ik voor uw genadetroon. En ik bid en vraag u vandaag, heren. Dat u met uw waarheid, heren, in de harten van ieder wilt werken. U kent ons. Heren, u kent de geweldige gedachten die we hebben. U kent de positieve gedachten die we hebben. U kent de liefde die in onze harten is, heren. U kent onze bewogenheid. Maar heren, u kent ook, heren, onze zwakheden. U kent ook, heren, waarin we falen. Waarin we het liever niet over hebben. Maar wij hebben u nodig. Nu op dit moment. En als uw woord zegt dat u gekomen bent, heren. Om aan armen, heren, het evangelie te verkondigen. Aan hen, o God, heren, die slaafs ergens van zijn, heren. Die gebonden zijn, heren. Dan bent u gekomen, heren, om ons vrij te maken. Los te maken, heren. Dat wij niet meer toebehoren, heren, aan wereldgeesten, maar dat u ons overdraagt, heren, onder leiding van de Heilige Geest te leven. Heere Jezus, neem het over van ons, heren. Werk in onze harten, heren. Kom tot uw doel, heren. Want ik belij, heren, dat ik u nodig heb, heren. En ik geloof, heren, met mij, al mijn broeders en zusters, heren. Heer, kom tot uw doel en leid ons, heren, dat wij de weg van u mogen verstaan. Dat wij u leren kennen. Meer en meer. Ik dank u en prijs u, o Heere, in uw grote naam, in de wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.